Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van super inspirerende gasten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Rick Pastoor. Rick Pastoor is lid van het managementteam van Blendel, de online kiosk waar je tegen betaling losse artikelen uit kranten en tijdschriften kunt lezen. Maar nog veel bekender is hij als schrijver van de mega bestseller Grip. Grip, ja, zo mocht je het eigenlijk wel noemen, hè? Een mega bestseller.
Ja, dat overkwam me een beetje, hoor, moet ik zeggen. Ja. Want je schrijft iets op en je hoopt dat mensen er wat aan hebben. En dan is het natuurlijk fantastisch. Nou ja, goed, dat weet je ook. Dan is het fantastisch als mensen daar enthousiast over zijn. En dat dan gaan delen. En dat gebeurde.
Geweldig. Hoe zeg je het zelf trouwens? Grip of
grip?
Grip. Maar, ja, het is ook vertaald. Het komt ook in andere landen uit.
Klopt. Ja,
hoe heet het daar dan?
Nou, ik moet zeggen, ik ben nog niet helemaal uit de titel. De titel is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè, want dat is een woord dat mensen overgeven. En ik ben geen native speaker. Dus ik vertrouw dan op andere mensen die me gaan helpen om de juiste titel te vinden.
Precies. Maar dat zou bijvoorbeeld grip kunnen zijn.
Dat zou kunnen. Ik vind zelf grip of grip dan. Toch in het Nederlands vind ik het heel past het echt perfect. Ja. Ik twijfel een beetje of het in het Engels ook helemaal zo past. Maar dat gaan we uitvinden.
Oké, nou ja, het is in ieder geval een hele pakkende titel. De ondertitel ook. Het geheim van slim werken. En daar willen we het natuurlijk over hebben. Wat slim werken dan wel is.
Ja.
Ja. Ik heb een introductievraag. En die stel ik eigenlijk aan bijna alle gasten. En dat is een hele eenvoudige vraag. Een eenvoudige vraag om te stellen. Maar moeilijk om te beantwoorden. Wat heb jij nou in je loopbaan geleerd waarvan je zegt, dat heeft mij echt geholpen? Een inzicht, een ervaring. Iets wat jou heeft veranderd in je denken en in je werken.
Ja, ik zat hierover na te denken. En toen dacht ik, nou, wat is dat nou inderdaad echt? Want het is makkelijk om misschien een paar dingen er zo in te gooien die heel herkenbaar zijn of die iedereen wel eens roept. In mijn geval is dat er eigenlijk altijd mensen in mijn omgeving zijn geweest. Een beetje geluk misschien ook wel. Maar die mij altijd hebben aangespoord om er meer uit te halen. En me ook op posities hebben gezet waar ik zelf misschien nog niet helemaal klaar voor was.
En dat is al van jongs af aan, bedoel je dat dan? Of in je werkleven?
Dat is voor een deel van jongs af aan, maar eigenlijk, zeg maar, het kwam heel erg tot uiting bij Blendel. Waarbij Martin en Alexander, de founders van het bedrijf, maar eigenlijk al heel snel eigenlijk zeiden, ja, ga maar doen. Want weet je wat er moet gebeuren.
Want hoe kwam je daar binnen? Ik kwam binnen als programmeur.
Als ontwikkelaar.
Als ontwikkelaar, ja.
Dus ik was een van de programmeurs. Maar dan kom je binnen in een start-up. En ik denk dat dat ook wel de les is eigenlijk die ik daar zelf uit heb geleerd. Dat binnen een start-up is heel mooi. Want je kunt allemaal dingen doen waar je eigenlijk misschien nog helemaal geen credits voor hebt. Dus je bent nog niet afgestudeerd als manager of als leider. En dat moet gewoon gebeuren.
Precies.
Wat me echt geholpen heeft, is dat er mensen om me heen zijn. En dat die verzamel ik nog steeds om me heen. Dus dat is het stukje van, ik denk dat iedereen het kan doen. Die je elke keer aansporen van, joh, volgens mij kun je er nog wel iets meer uithalen. Volgens mij kun je nog wel een stapje verder.
Dus zoek mensen in je omgeving die als het ware jou toch een beetje pushen. Die net eventjes jou een stapje verder laten zetten.
En die ook in je geloven. Dus op een positieve manier. Want ik denk dat het niet alleen maar gaat over mensen die altijd, altijd negatief zijn of kritisch. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je zelf ook invloed uit kunt oefenen op wie er om je heen invloed uit, wie er dingen te zeggen hebben over jou.
Precies, dus ook een beetje waar je bijvoorbeeld solliciteert of waar je wilt gaan werken of met wie je samenwerkt als freelancer. Daar heb je zelf wel enige sturing in, zou je kunnen zeggen.
Precies. Ja. En ik geloof ook zelfs een beetje in je persoonlijke leven. Dus als het gaat over misschien zelfs wel vrienden waarvan je zegt, hey, misschien dat ik sommige mensen juist wel wat meer ruimte moet geven om iets over mij te kunnen zeggen.
Ja.
Maar dat gaat inderdaad ook voor je werkgever of leidinggevende. Ik geloof wel, als je dat gevoel hebt van ik heb dat niet. Hè? Als je niet nu denkt, ik heb inderdaad iemand om me heen die in me gelooft en die me elke keer zegt van, nou, volgens mij kan er nog wel, volgens mij kun je ook al dit. Ja, ja. Dan kun je dat, daar heb je natuurlijk invloed op.
Ik hoor wel eens mensen zeggen, ook als je bijvoorbeeld met sporten bezig bent, dat je dan eigenlijk samen moet gaan sporten met mensen die net wat beter zijn dan jij.
Ja, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dat is natuurlijk het ding. En dat heeft mij enorm geholpen en boven mezelf laten uitstijgen.
Interessante observatie. En hoe lang speelt dat al in je leven? Dat je dat ook, zeg maar, ziet, dat je dat zelf ook weet dat het zo werkt en daar dus ook nu misschien wat meer bewust op stuurt?
Nou, ik heb hiervoor, voordat ik bij Blendel werkte, een eigen bedrijf gehad. En dan speelt het toch ietsje minder. Want dan werk je met klanten. Hè, en die moet je zelf overtuigen dat ze graag met je willen werken. En dit kan bij Blendel kwam het heel erg tot uiting. Dat ik gewoon dacht, ik ga lekker programmeren. En dat ik elke keer zo van, nee, volgens mij kun je ook wel dit doen. Volgens mij kun jij ook wel dit organiseren of dit voor elkaar krijgen.
Ja, ja. Nou, laten we eens hebben over jouw ideeën over slim werken.
Hè? Ja.
Dat is toch wel een beetje waar je nu heel bekend mee bent geworden. Het interessante is, een paar jaar geleden werkte ik mee aan een enquête. Dat was voor het tijdschrift Management Team. Dat was een enquête onder Nederlandse managers. En het probleem nummer 1, wat naar voren kwam in die enquête, was de strijd tegen de waan van de dag. Dus het is iets wat heel veel mensen bezighoudt. E-mail, te veel werkdruk, voortdurende onderbrekingen. Bij heel veel mensen is het een soort chaos, zou je kunnen zeggen, op het werk. En sommige mensen die worden daar ook echt bijna gek van.
Yeah.
Nou denk ik, oké, dan ligt er zo'n boek, Grip. En dat is zo'n jongen, die heeft er heel veel over nagedacht. Hartstikke leuk. Maar ja, waar begin je in vredesnaam? Dat is een vraag waar heel veel mensen mee komen. Wat is nou een simpele eerste stap waar je mee kunt beginnen als je meer grip wilt op de werkprocessen, op je eigen dagelijkse functioneren?
Waar ik achter kwam is eigenlijk onze tijd is eindig. Ja, laten we daar beginnen. Ja. Je tijd is gewoon een ding waar je kunt maar één keer kiezen waar je tijd aan besteedt. Ja. En we hebben heel veel hulpmiddelen om ons heen verzameld die ons helpen om ons hoofd leeg te houden. En we gebruiken een mailbox die ons e-mail organiseert. Het probleem bij die tools is dat ze oneindig zijn.
Oké, dus je leven is eindig, maar de tools zijn oneindig.
Precies, en dat zorgt natuurlijk voor altijd frictie. Want mijn takenlijst, die stopt niet.
Je kunt er zoveel opzetten als je wil. Ja.
Precies, en dat geeft je in eerste instantie een goed gevoel. Nou, ik zet het erop en dan ben ik het even kwijt. Maar het moet ook nog gebeuren. Dus ik moet het ook nog doen. En ik kwam er eigenlijk achter dat mijn agenda, dat eigenlijk het ding is waar we... je zet je afspraken erin en dan denk je, nou, dat is handig. Want dan staan ze daar.
Ja.
Maar dat sinds ik die ben gebruiken als echt mijn leidraad voor de dag. En dit klinkt als een enorme dooddoener, maar dat is zo'n fijn hulpmiddel die je gewoon laat zien. Zoveel uren heb ik in een dag.
Precies, want die agenda is ook eindig. Dus een van de weinige tools waarvan je kunt zeggen, dat is in ieder geval 7 dagen per week, 24 uur per dag. De max.
That's it. Precies, die kun je één keer indelen. En ik heb gemerkt dat het voor de jongens die bij ons net begonnen zijn, en dames trouwens ook, en ook de mensen die al veel langer werken, dat op het moment dat je het in begint te vullen, dat je ziet, ja, maar dit past niet. Oké, en dat is een heel belangrijk signaal. Want dan weet je dat je in overleg moet met de mensen om je heen. En dat je moet gaan onderhandelen. En dat is eigenlijk alleen maar goed.
Dus de allereerste stap is dat je als het ware even stopt met al die andere tools misschien wel. En eerst eens begint te werken vanuit je agenda. Omdat dat een realistische weergave is van het feit dat je tijd eindig is.
Precies. En zet niet alleen je afspraken in, maar ook je reistijd, je voorbereidingstijd. Als je dingen moet verwerken na afspraken. Zet het gewoon eens heel eerlijk in die agenda. En dan zie je vanzelf dat het eigenlijk heel vaak veel te druk is. Ja. Nou, en dan heb je iets om naar je manager of leidinggevende te gaan. En eigenlijk zeggen, joh, sorry, maar kijk maar eens naar dit overzicht. Het kan gewoon niet.
Ja, en je noemde het nu inderdaad naar je manager of leidinggevende. Maar ik denk dat je ook als je freelancer bent, dat net zo hard geldt natuurlijk.
Absoluut.
Ja,
absoluut. Precies. Dan weet ik gewoon dat het dan niet lukt.
Ja. Ja, maar dan moet je als het ware de discussie aan met jezelf. En dat is natuurlijk een heel gek fenomeen. Dat mensen zelf allerlei dingen in hun agenda zetten waarvan ze zelf ook weten dat ze het zelf niet kunnen doen.
Ja, ja. Ja. Nee, dat is een ding. En ik denk dat door het zichtbaar te maken, dat geldt voor heel veel hulpmiddelen natuurlijk. Zodra je het uit je hoofd haalt, ja, dan is het fijn. Want dan hoef je niet meer alleen maar met jezelf te discussiëren, maar discussieer je ook met de tool. Ja. En dan heb je dus gewoon een agenda die gewoon heel objectief vaststelt. Dit gaat gewoon niet lukken, jongen.
Ja.
Dan moet je met jezelf, dan moet je toch met jezelf en samen met je agenda in gesprek. En dan komt daar een resultaat uit dat je weet dat je, oké, ik moet gewoon schrappen. Ik moet minder dingen doen.
Ja, ja, maar goed, dat vinden heel veel mensen geen plezierig proces natuurlijk. Hè? Dus erachter komt dat allerlei dingen die toch belangrijk zijn, ook misschien wel dingen die je zelf hebt bedacht, dat die toch gewoon niet kunnen. En misschien stellen we wel onbewust die discussie met onszelf en met andere mensen daarom uit.
Het is natuurlijk zo. En dat is ook het soort van vluchtgedrag om eigenlijk te zeggen, ik doe dat niet. Ik kijk er maar liever even niet naar. Maar ik stel het achter de vraag van, joh, maar draai het dan eens om. Ben je gelukkig met hoe je het nu indeelt? Ben je gelukkig met hoe je je vrije tijd indeelt? Met hoe je je weekenden invult? En heel vaak zeggen ze dan, ja, nee, dat kan eigenlijk echt wel wat prettiger, wat meer ontspannen. Ja. Nou, dan zeg ik, oké, begin dan hier. Zet dan vandaag of morgen je eerste blok van een uur over iets wat je moet doen in je agenda en kijk of dat je bevalt en of je daar of dat je meer rust en ruimte in je hoofd geeft. Is dat niet zo? Doe het dan alsjeblieft lekker niet. Maar ik denk dat je gaat zien dat het heel fijn is, omdat je dan weet, oké, ik ga nu gewoon dit werk doen. Ik hoef niet meer over na te denken of ik dat wel of niet ga doen, of dat nu handig is of later. Nee, ik ga het gewoon nu doen. Ik heb die afspraak met mezelf gemaakt.
Ja. Ja, dus dat is de eerste stap. Je begint gewoon met te werken vanuit je agenda. En ja, je komt vast ook wel mensen tegen die meteen zoiets hebben van dat is wel heel rigide of dat vind ik helemaal niet leuk of wat dan ook. Maar wat is je antwoord daar dan op?
Nou ja, dat vraag ik me ook altijd af. Joh, maar hoe werkt je huidige aanpak dan voor je nu?
Ja.
Ben je tevreden met hoe dat gaat? En heel vaak is het ook de vraag van, hey, ik ben heel creatief. Ik moet het hebben van de spontane ideeën onder de douche. En ik moet het hebben als ik een keer fiets, dat ik ineens een ingeving krijg. Hoe ga je daar dan mee om? En dan zeg ik eigenlijk altijd dat die ideeën onder de douche en op de fiets, dat is oogsten. Hè, dus je pakt gewoon beet wat er dan eigenlijk gebeurt. En voor mij die uren die ik blokkeer om ook creatief te zijn, is zaaien.
Okay.
Dus ik neem die tijd apart. Ik ga dingen lezen, ik ga dingen opschrijven. Ik kom misschien nog niet eens tot die uitkomst, maar dat is zaaien voor de momenten later dat ik ineens ingeving krijg.
Dat is natuurlijk heel herkenbaar. Je praat met verschillende mensen, je leest dingen, je hoort een podcast en op een gegeven moment zie je op de fiets en dan valt het kwartje.
Valt het kwartje. Heb je ineens een heel goed idee. En wat heel veel mensen zich niet realiseren...
zijn om te vallen.
Exact. Wat heel veel mensen zich niet realiseren is dat je daar ook echt gewoon moet investeren. En dat er vaak wordt gezegd van, nou, die jongen heeft altijd zulke goede ideeën of die dame die heeft gewoon een briljante visie. Maar dan realiseer je niet hoeveel werk daaraan vooraf gaat om daar te komen.
Ja.
En dat mag je jezelf ook best gunnen. Dat is het ook. Je mag jezelf de tijd ook gunnen om dan te investeren in die kennis en die inspiratie.
Ik heb mijn agenda stapje voor stapje een beetje op orde gekregen. Tweede stap, wat doe ik daarna? Als ik denk zo'n gevoel heb van nou, hey, dit bevalt me wel. Wat kan ik nog meer doen, zeg maar? Wat zijn nog meer dingen waar jij wat je zou adviseren?
Ik ga eigenlijk altijd daarna door naar de takenlijst.
Okay.
En dat heeft eigenlijk puur te maken met het feit dat onze hersenen gewoon niet zo heel erg goed zijn om je op het juiste moment de juiste dingen aan te reiken die je nodig hebt.
Nee.
En heel veel van ons slaan allerlei dingen op in onze hersenen. En ik zeg eigenlijk stop alsjeblieft vanaf nu voor altijd met het opslaan van dingen in je hoofd die je nog moet onthouden. Want nou ja, je kunt je hoofd beter gebruiken voor leuke dingen.
Ja, okay.
En kies dan een takensysteem, een takenlijst of een to-do-app, wat het ook is. Ik zeg wel digitaal, want ik denk dat we nu niet meer echt gemaakt zijn om gewoon allemaal dingen op te schrijven en dan over te schrijven.
Ja.
Kies een digitale takenlijst en stop alles wat je in je hoofd hebt daar dan in. Dan zul je merken dat zorgt voor rust en ruimte in je hoofd. Nou, dan heb je weer meer ruimte voor die creatieve ideeën.
Zelf ook heb geleerd van David Allen, hè? Dat boek Getting Things Done, wat heel veel mensen wel kennen. Die zegt ook, als je rust in je hoofd wil, dan moet je zeg maar allerlei to-do'tjes en stuff, zoals hij het noemt, moet je eruit halen en moet je in een systeem stoppen.
Ja,
en jij zegt, dat moet een digitaal systeem zijn. Wat gebruik je trouwens zelf als tool? Wat raad je mensen aan?
Nou, ik raad mensen aan om te kiezen voor of Todoist. Ja, Todoist is een applicatie die zowel werkt voor je Android als je iPhone, als je Mac, als je Windows computer.
Ja.
Of Things, wat een heel fijne applicatie, maar die is alleen voor je Mac en je iPhone.
Okay.
En die twee zijn heel fijn, want ze hebben heel erg een duidelijke mening over hoe je de software moet gebruiken.
Okay.
Waardoor het heel makkelijk is om ermee te beginnen als je nog nooit zo'n hulpmiddel hebt gebruikt. Ik hoor van iedereen.
Todoist.
Ja, of Things.
Things. Oké. Nou, dan loop ik dus blijkbaar een beetje achter. Want ik gebruik Wunderlist. Dat is dus eigenlijk niet zo goed.
Wunderlist is prima. Zeg maar, ik zeg nooit tegen iemand, joh, je moet deze tool niet gebruiken. Want als het voor je werkt, moet je dat doen. Het ding van Wunderlist is dat het team al heel lang geleden is overgenomen door Microsoft. Die werkt nu aan een ander pakket. Waardoor er minder updates uitkomen. En dat is natuurlijk wel vervelend. Want dat betekent, dan komen er geen nieuwe dingen meer uit.
Ervoor. Ja, dat is toch wel weer heel handig. Dat je een beetje ervaring hebt in die ontwikkelwereld. Dat je ook weet hoe dat dan weer werkt.
Hoe dat werkt, precies. Ja. Maar als het voor je werkt, dan verandert dan niet. Want ik vind ook, en het onderzoek wijst ook uit, hoe ingewikkelder je systeem maakt. Hoe groter de kans dat je weer van afvalt.
Oké. Dus er moet iets zijn wat makkelijk voor jou werkt.
Hoe minder complex, hoe minder onderdelen, hoe langer je het ook volhoudt. Hè? Want heel veel mensen geven dit soort tips. Van, je moet sowieso werken.
Ja.
En wat is de realiteit? Je doet het een week en dan stop je er weer mee.
Ja.
Nou, en wat die onderzoeken eigenlijk zeggen is, wat je moet doen, is het zo simpel mogelijk maken in plaats van nog ingewikkelder. Want dan is de kans gewoon groter dat je het langer volhoudt.
Ja.
En heb je er dus meer aan.
Ja, nou vraag ik me even af, dan heb ik dus zeg maar een goede agenda, dan heb ik een goede to-do-lijst, digitaal. Maar met die to-do-lijst, dat gaf je al helemaal in het begin al van aan. Ja, dat zijn van die oneindige lijsten. En dat is ook mijn persoonlijke ervaring. Er staan op mijn to-do-lijst allemaal dingen, die heb je soms een jaar geleden al opgezet. En die staan dan bijvoorbeeld bij onder het labeltje ooit, hè, ooit misschien, van David Allen, Getting Things Done.
Precies.
Nou, dat blijft tot in de eeuwigheid, blijft dat ooit misschien.
Ja, nou, dus de simpele oplossing daarvoor eigenlijk. En nou, hier komt ook David Allen om de hoek. Ik bedoel, ik ben hem enorm dankbaar voor zijn boek. Ik heb dat boek verslonden. Ik merk ook dat mensen dan zeggen, ik vind het wel heftig om dat hele boek te lezen. Dus ik haalde de dingen uit en dan zeg ik, nou, dit moet je gebruiken. En één daarvan is ook de wekelijkse review. Dat is ook iets wat hij aanraadt.
Wekelijkse review.
Ga wekelijks, hij zegt een half uur. Nou goed, ik hou dat ook ongeveer aan. Ga een half uur zitten om na te denken over, hey, hoe was mijn afgelopen week? En hoe ga ik mijn komende week inrichten? Nou, en een van de onderdelen die ik dan ook doe als in het kader van de komende week, is kijken naar die takenlijst, kijken naar mijn verantwoordelijkheden, kijken naar die oortlijst met die leuke dingen die ik eigenlijk ook nog wilde doen. En kijken, moeten ze deze week komende week op mijn agenda komen te staan?
Oké, want je mag het alleen doen als het ook in je agenda komt. Dus de to-do-lijst is zeg maar een soort bewaarplekje om het in je agenda te zetten. Begrijp ik dat dan goed?
Nou, ik zet in mijn agenda wat er echt op die dag moet gebeuren. Dus gewoon een commitment met mezelf. Als het erin staat, ga ik het doen. Ja, dat is heel simpel. Geen overleg meer mogelijk. Dat is heel erg prettig. Tenzij natuurlijk onverwachte dingen gebeuren. Ja. Maar het is in principe is dat gewoon wat er moet gebeuren. En ik plan ook ongeveer 20% van mijn tijd vrij. Ja, dus dat is ongeveer 1,5 uur per dag. Dat is best wel veel.
Ja, dat is voor onverwachte dingen.
Voor onverwachte dingen. Maar ook voor de rest wat op die takenlijst staat. Wat niet per se op die dag moet. Maar waar ik wel misschien aan wil werken als ik er tijd voor heb.
Oké. Dus je houdt daar bewuste ruimte voor. Je weet dat er op een dag, behalve de reguliere dingen die zeg maar vanuit projecten komen of samenwerken met andere mensen, deadlines, heb je daarnaast ook gewoon precies onverwachte dingen, maar ook je to-do's die op die lijst staan.
Ja. En wat ik dan aanhoud is wat ik soort van 3-trapsraket heb genoemd. Hè. Dus in het begin van de dag kijk ik altijd naar op elk moment eigenlijk, wat staat er in mijn agenda? Wat moet ik nu doen? Ja. Staat er niets? Dan kijk ik naar mijn takenlijst. Dan kijk ik naar alle dingen die ik daar ongeveer voor vandaag had opgezet. Ik hou een beetje met potlood zet ik het een beetje neer. Zo van, nou, dit is ongeveer morgen, dit is ongeveer de rest van de week. En dan ga ik daaraan werken. Staat daar niets? Dan pas ga ik naar mijn e-mail.
Okay.
En dat is de derde eigenlijk in de 3-trapsraket. Want je zult vast herkennen de hoeveelheid e-mails, dat stopt niet.
Ja.
En hoe meer je e-mailt,
die mensen blijven maar mee.
Ja, mensen blijven. En hoe meer je mailt, hoe meer er ook weer terugkomt.
Ja, dan moet ik natuurlijk sowieso al mee stoppen. Dat is duidelijk, ja.
Maar ik geef eigenlijk een tegenstrijdig advies. Namelijk, plan meer tijd voor e-mail. Volgens mij doe je dat zelf ook.
Okay.
Reserveer gewoon tijd in je agenda om die mailbox te verwerken. Want je vindt het blijkbaar zo belangrijk dat je op elk moment, als je nou in de rij staat van de kassa of net direct naar een meeting, misschien zelfs tijdens vergadering, die e-mails zitten bekijken.
Ja.
Blijkbaar is het wel belangrijk voor je. Dan maak er dan tijd voor. Want dan kun je het helemaal met je volledige aandacht, kun je die mails verwerken. Dan kun je de belangrijkste mensen beantwoorden.
Laat je er ook niet door onderbreken op allerlei momenten.
Precies. Ja. Weet je zeker dat er niks belangrijks blijft liggen. En kun je met een gerust hart aan het eind van de dag zeggen, nou, ik heb gewoon alle belangrijke dingen heb ik afgehandeld. Heb ik gewoon gedaan.
Ik denk altijd, vroeger schreven mensen ook brieven aan elkaar. En dat kostte ook tijd, correspondentie. Dus e-mail mag ook best tijd kosten. Maar ik wil niet voortdurend onderbroken worden. Nee. Dat is, vind ik, eigenlijk zelf het vervelendste.
Dat is heel vervelend. Maar heel eerlijk, die onderbreking die doen we natuurlijk heel vaak onszelf aan.
Precies.
Want die notificaties, zet die uit.
Ja, zorg al voor dat je die pingetjes en zo. Ja, ja.
Dat is natuurlijk stap 1. Zet die uit. En dan vervolgens, als je 3 keer per dag een 30 minuten neemt, 's ochtends, direct naar de lunch en aan het eind van de middag, ja, dan kun je eigenlijk, dan is het niet zo heel vaak zo dat er iets urgents in die mailbox zit wat je niet op tijd behandelt. En als het echt heel belangrijk is, dan bellen mensen je echt wel, weet je echt wat te vinden. Als hier het gebouw in de fik staat, dan komen ze ons wel halen.
Hoef je niet naar de mailbox te kijken. Ja, ik ben heel, de grappige is, ik heb hier een keer eerder met jou gesproken, gewoon even 1-op-1. En ik vind het opvallend om te zien, jij bent echt gepassioneerd met betrekking tot dit onderwerp. Ja. Maar waar komt dat vandaan? Waarom houdt dit jou zo bezig?
Ik vind, het is een leuke vraag. Ik vind het fascinerend dat zoveel van ons werk eigenlijk beïnvloed kan worden met dit soort hele kleine, eigenlijk zijn heel kleine dingetjes. Met jezelf een afspraak maken dat je dat half uur e-mail gaat doen.
Ja.
En bij elkaar telt dat op naar hele grote dingen. En dat vind ik leuk. Ik vind het leuk om te zien dat, dat geldt voor bij ons bij Blendl, wat we in 5 jaar voor elkaar hebben gekregen. Daar ben ik trots op. Vind ik mooi. En dat is het echt niet in één keer dat er iets heel magisch gebeurt. Nee, dat is gewoon elke dag is gewoon je werk doen. Zorgen dat je afspraken nakomt. Zorgen dat je voortgang maakt. Zorgen dat je met elkaar communiceert. En ik vind het fascinerend om te zien dat het dus in die kleine details zit, waardoor je als je het optelt ineens iets heel groots hebt neergezet. En
dus eigenlijk zeg je ook, je kunt de wereld wel willen veranderen, maar als je je agenda nog niet eens op orde hebt, dan gaat het dus niet gebeuren.
Dat is het ding. En heel veel mensen hebben natuurlijk ook grote dromen en ideeën. Van, ik wil graag nog een keer een wereldreis maken, of ik wil misschien een keer een boek schrijven, of ik wil nog een keer een eigen bedrijf beginnen. En dan zeg ik altijd, nou, dat is goed. Focus je vooral op het systeem. He, dat je eerst je systeem inricht, je werkweek goed inricht, zorg dat je daar geen stress van ondervindt.
Ja.
Dan heb je namelijk ineens ruimte in je hoofd om na te denken over al die grote, mooie, leuke dingen waar je echt aan wil beginnen.
Ja.
En dus inderdaad, zeg ik, nou, daarom ben ik zo gepassioneerd over die kleine, dat een beetje gerommel in de marge zou je kunnen zeggen. Dus hoe doe je de agenda?
Maar dat is het dus niet. Dat zijn de kleine stappen die ervoor zorgen dat je iets groots bereikt.
Ja, precies. Ja. Precies. En dat vind ik fascinerend.
Ja, heel interessant. Hey, een vraag die mij altijd bezighoudt als ik met mensen spreek over een bepaald vakgebied is, wat is nou een mythe in jouw vakgebied? Of een mythe over jouw vakgebied? Hè? Iets waarvan hele volksstammen geloven dat het zo zit en waarvan jij hebt ontdekt, maar dat is helemaal niet waar.
Mm, ja, Ik moest hier even over nadenken. Want ik vind het een. Het is een beetje een spannende vraag ook. Ja. Hè? Want wat zijn nou de dingen waarvan je normaal zegt van. Dit geloven andere mensen. Hè? Maar,
ja, maar ik had jou deze vraag van tevoren gestuurd. Omdat ik dan denk van. Ja, dat is toch fijn als mensen er even over nadenken. En ja, dat heb je ook gedaan.
Dat was ook goed. Want ik zat te denken dat. Ik ben ook geneigd om het zelf een beetje te doen. De mythe is dat. Dat we denken dat we met kritiek. Die we gewoon in de wereld inslingeren. Dat we ook echt iets goeds bereiken.
Oh, dat is grappig. Dat is een heel ander soort. Benadering opeens, maar dat is jij zegt dus oké, we geloven te veel in het effect van kritiek.
Ja, en dat kan. Kijk, we hebben bij Blendl veranderen we om de havenklap veranderen we van alles. En dan gaan we ineens een hele andere kant op. En dat is nodig, want je bent een bedrijf en je wilt dat voortbestaat.
Precies, je speelt in op de omstandigheden in de wereld. Ja,
ja en je leert en je maakt fouten. We hebben onlangs ook weer gemerkt hoe hard dat eigenlijk raakt als mensen daar gewoon dingen over roepen zonder dat ze de hele context kennen.
Ja.
En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar dat doe ik ook. Ik roep ook van alles.
Wat werd er gezegd over Blendl? Wat nou,
over Blendl werd er gezegd van hey, jullie zijn eigenlijk, we veranderen van model. En we zeggen eigenlijk we betalen per artikel. Nou, daar gaan we afscheid van nemen. En we gaan eigenlijk ons helemaal richten op ons abonnementsmodel.
Transitie waar je nu in zit. Je zou kunnen zeggen per artikel betalen naar een soort Netflix model. Vast bedrag en dan kun je zoveel lezen als je wilt.
Precies. En dat is een combinatie van dat we zien dat gebruikers dat echt leuk vinden. Dus het is echt niet alleen maar dat we denken, nou, we moeten daar geld mee verdienen. En dat is de belangrijkste zaak van de wereld. We zien dat gebruikers dat heel leuk vinden. Want ze hoeven niet meer na te denken over, moet ik nog meer geld uitgeven? Ja. En hoeveel geld geef ik eigenlijk uit? Ja, dat gaat allemaal weg.
Goed, maar er kwam kritiek op.
Maar er kwam heel veel kritiek op. Want mensen waren nogal, eigenlijk waren heel vaak wel ook heel boos over hoe we dat dan hebben gedaan. Over wat dat er een deel van het product wat ze leuk vonden, dat gaat verdwijnen.
Ja.
En ook een beetje over onze aanpak. Dus wat we wel niet hadden verteld en hoe we dat in de wereld wereldkundig hadden gemaakt.
Oké.
En los van wat daar wel of niet van waar is, merkte ik eigenlijk dat principe dat ik dat dus ook doe. Dat ik ook mijn kritiek uit op dingen waar ik eigenlijk gewoon niet de hoed en de rand van weet.
Nee, van een afstandje. Je ziet iets en je geeft
dit
je
mening. Dit is een dom idee. Dit is slecht uitgevoerd. Of dit moet eigenlijk heel anders. Of ik weet wel hoe het werkt in de politiek. Of ik weet wel hoe het zit. Zo en eigenlijk denk ik dat de mythe is. Ik denk dat dus ook vooral een opmerking naar mezelf is. Hè. Ik bedoel, laat dat daar helder zijn. Maar dat ik me veel vaker en nog veel meer moet verdiepen in de persoon of in wat iemand aan het doen is, voordat ik nou eens ga zeggen hoe het eigenlijk anders moet.
Ja.
En ik denk dat het daar mooier van wordt. Ik denk dat ik las vandaag ook nog op Twitter dat iemand zei, het is altijd veel moeilijker om te maken dan om te zeggen om je mening te geven over iets.
Ja,
en dat
iets afbreken is heel makkelijk. Iets afbreken is heel makkelijk, ja.
Precies,
ja.
Dat kost je geen enkele moeite om te zeggen van dit koffiebekertje, dat is echt dat is prut. Ik denk dat ik het beter kan. Ja. Ga het maar eens doen.
Ja.
En ik vind dat, misschien is het niet helemaal per se een mythe, maar het is wel een ding waarvan ik dacht, ik denk dat we het hier heel vaak niet bij het juiste eind hebben.
Ja, heel interessant. Als je van dichtbij gaat bestuderen hoe dingen in elkaar zitten, dan blijkt het vaak ingewikkelder
alles
dan je dacht.
Alles is ingewikkelder.
Ja, alles is ingewikkelder.
Eigenlijk wel.
Ja,
precies. En ook de vraag van hoe vaak heb je je nou laten beïnvloeden door iemand die kritiek levert zelf. Hoe vaak is het gebeurd dat iemand zei, dit is echt heel stom. En dat je dacht, dat ga ik helemaal
anders
doen.
Maar als je iemand goed kent en als je weet dat die persoon het beste met je voor heeft. En anders dan luister je er niet naar. Dan denk je, donder maar op.
Precies. Dus ook al heb je zoiets van, ik heb het echt bij het juiste eind. Dan is nog, denk ik, rechtstreeks kritiek uit niet de meest effectieve manier. Dus je kunt ook nog bedenken van, als ik iets voor elkaar wil krijgen, moet ik het misschien een beetje anders aanpakken of inkleden, dan gebeurt het misschien wel.
Oké.
Okay, dus het heeft ook nog te maken met, als je iets voor elkaar wil krijgen, dat het gewoon niet zo handig is.
Het is ook niet effectief. Nee, helder, helder. Zeg, we hebben ook altijd een verrassende vraag. En ik wil je vragen of je een nummer zou willen noemen tussen de 1 en de 15. En dan komt er een vraag uit een envelop. Genummerde enveloppen, 15 stuks.
Okay.
Ja, ik weet eigenlijk niet wat er gaat komen. Dus ja, roep maar een nummer.
Nou, dan ga ik voor nummer 1.
Nummer 1. Ik ga eens even kijken wat we gaan krijgen. Eens even kijken hoor. Dat is wel heel mooi eigenlijk. Is er iemand tegen wie je echt opkijkt? Een schrijver, een politicus, een denker, een popartiest? Iemand tegen wie je echt opkijkt? Daar ben ik heel benieuwd naar.
Ja. Even denken.
Je bent heel nuchter, hè? Dus dat is niet meteen mijn eerste gedachte van, hij zal een hele hoop grote helden hebben, maar misschien is er eentje.
Nou, ik moet zeggen, ik heb in mijn laatste vakantie heb ik ik heb de laatste twee boeken gelezen. De ene van Michelle Obama, haar boek. En ik heb ook het boek Dreams for My Father gelezen van Obama.
Ja.
Sindsdien is wel mijn, en dat is ja, misschien dat het, ik bedoel, meer mensen zullen dat misschien hebben. Maar ik ben erg onder de indruk van zowel hoe goed hij kan schrijven. Over Barack. En ook gewoon zijn verhaal. En hoe hij dat wereldkundig heeft gemaakt. En wat hij voor elkaar heeft gekregen.
Ja.
Dus dat is wel iemand tegen wie ik opkijk. Iemand die volgens zijn idealen leeft. Of lijkt te leven. Hè? Ik bedoel, dat kan ik natuurlijk niet in detail zien. Maar ik zie wel wat er van terecht komt. En ook dat hij als onderdeel van een van iemand met een kleur, zeg maar. Die zich moest bewijzen als president.
Sommige analisten zeggen nog meer moest bewijzen dan...
Absoluut. Moet je overcompenseren, zeg maar. Dat is gewoon wat er gebeurt. En dat vind ik, het bijzonder om te zien hoe die dat heeft volgehouden en voor elkaar heeft gekregen in die 8 jaar als president. Ja. Kijk er heel erg tegenop.
Mooi om dat te horen. Ja. Ik heb nog één laatste vraag aan jou. Is een mediatip. Heb je een tip voor ons? Iets waarvan je zegt een film, een podcast, een TED-talk. Iets wat we moeten, als we nou even weer naar jouw vakgebied teruggaan, laten we zeggen slim werken.
Ja.
Wat is nou iets waarvan je zegt, ja, iedereen moet dat gewoon een keer gelezen hebben of gezien hebben, want anders dan weet je eigenlijk niet eens waar het over gaat. Behalve jouw boek natuurlijk. Ja,
nou ja, het zijn, ik had nagedacht over twee boeken eigenlijk. Dus het zijn boeken, want ik vind het heel mooi ik vind het mooi om te lezen. En ik merk dat een fijn ding is wat je een beetje vertraagt en dat is prettig. En ik heb de twee waarvan ik denk, nou, die vind ik echt heel tof. De eerste, dat is Team of Rivals. Dat is geschreven door Doris Kearns Goodwin. Team of Rivals is een biografie van Abraham Lincoln.
Oké.
Beetje onverwacht misschien, maar ik vind het een fantastisch boek omdat ze vertelt hoe hij als president zich opstond tegen het principe van slavernij.
Ja.
En eigenlijk hem volgt en vertelt hoe dat voor hem ging, hoe hij dat heeft aangepakt.
Ja, waar slaat die titel op? Team of Rivals?
Team of Rivals slaat op het feit dat hij, en dat is ook heel bijzonder, dat hij eigenlijk een aantal andere mannen waren die ook mee aan het dingen waren om president te worden. En dat toen hij president werd, dat hij al die mannen heeft overtuigd om deel te nemen aan zijn kabinet.
Okay.
En dat is natuurlijk heel bijzonder, want dat zijn je vijanden. Hè? Dus dat zijn de mensen waar je net van hebt gewonnen. Hij wist ze te overtuigen om zijn kabinet te joinen. En om samen met hem te werken aan die cause. Omdat hij zich altijd wilde omgeven met mensen die het niet helemaal met hem eens waren.
Ja, ook ontzettend leerzaam. Ja,
super leerzaam. Ja. Gewoon met dat idee. Ja,
het tweede boek?
Het tweede boek is een heel ander boek. Maar dat is Principles van Ray Dalio. Principles. En het is een tof boek, want en je kunt het eens zijn of niet met zijn principes, maar hij heeft uitgewerkt in een heel lijvig boek wat zijn principes zijn, hoe die keuzes heeft gemaakt en hoe die zijn bedrijf leidde.
Ja, Ray Dalio, dat is van een hele grote investor, hè?
Klopt. Ja,
hoe heet het bedrijf ook alweer?
Dat is een goede vraag. Ja. Dat antwoord moet je schuldig
blijven. Gaan we even opzoeken. Ja. Ray Dalio en zijn boek heet Principles.
Principles, ja. Hij heeft een boek geschreven over hoe geef ik mijn leven mijn werkvorm. Sowieso zijn het hele interessante principes. Dat is één. Maar twee, wat er me ook aan denkt zit, is van hoe belangrijk en tof het is als je zelf je eigen principes zo duidelijk op papier zet. He, dus of je het er nou mee eens bent of niet. Het heeft mij ook aangespoord om nog een keer opnieuw na te denken over wat zijn nou mijn eigen principes. En door die uit te werken kun je ze ook aan andere mensen geven. En kun je op die manier slimmer met mensen samenwerken. En dat heeft hij heel tof en heel en bijzonder mooi heeft hij dat vormgegeven, waardoor het een heel praktisch, heel praktisch hulpmiddel is om betere, slimmere keuzes te maken.
Ja, leuk om dat te lezen. Ik zit ondertussen eventjes heel snel te zoeken op mijn telefoon om te kijken waar die nou eigenlijk werkte, want dat wilde natuurlijk eigenlijk wel even weten. Hij was, een hele, hele effectieve en rijke hier is het ondernemer. Hij heeft een investment firm opgericht, Bridgewater Associates. Ja, ik had al eens een keer verhalen over gehoord over die man, maar ik was even de naam van het bedrijf kwijt. Ja. Bridgewater Associates.
Dat is hem inderdaad.
Ja, leuk. Ja. Nou, twee hele mooie boekentips, die gaan we meenemen. Ik wil je ontzettend bedanken. Ik vond het superleuk dat je hier wilde komen.
Heel graag gedaan.
Goed, dames en heren. Dit was mooi. Dit was Rick Pastoor. Heel erg bedankt voor het delen van je inzichten en je ideeën met ons. En dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast dus Rick Pastoor. Vond je dit interessant? Check dan ook de andere podcasts op www.bnr.nl/Tichelaar.